Gemeente, er zijn twee schriftlezingen vanmorgen. De eerste is uit het tweede boek van Samuel, 2 Samuel 11. En daarvan wilde ik graag met u lezen de verzen 1 tot en met 9. 2 Samuel 11, 1 tot en met 9. En de tweede schriftlezing is Psalm 51. En die psalm wil ik graag in zijn geheel met u lezen. Mag ik dan eerst voor u lezen 2 Samuel 11, de verzen 1 tot en met 9. Dan staat er in Gods woord: het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar, in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David, Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitstuurde. Zij richtten de Ammonieten te gronden en belegerden Rabba. David bleef echter in Jeruzalem. Tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het huis van de koning wandelde. Vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. Deze vrouw nu was heel knap om te zien. En David stuurde een bode en liet naar deze vrouw vragen. En men zei: is dat niet Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria de Hetiet? Toen stuurde David bode en liet haar halen. Toen zij bij hem gekomen was, liep hij met haar. Zij had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd. Daarna keerde ze terug naar haar huis. De vrouw werd zwanger. Daarom stuurde zij een bode en vertelde David en zei: ik ben zwanger. Toen stuurde David een bode naar Joab om te zeggen: stuur Uria, de Hetiet, naar mij toe. En Joab stuurde Uria naar David. Toen Uria bij hem kwam, vroeg David naar de welstand van Joab, naar de welstand van het volk en naar het verloop van de strijd. Daarna zei David tegen Uria: ga naar uw huis en was uw voeten. Toen Uria het huis van de koning uitging, werd hem een gerecht van de koning nagebracht. Maar Uria legde zich te slapen bij de ingang van het huis van de koning, bij al de manschappen van zijn heer. Hij ging niet naar zijn huis. Tot zover de eerste schriftlezing, de tweede uit Psalm 51. Deze psalm lezen we in zijn geheel met elkaar. Dan uit Gods woord een psalm van David voor de koorleider. Toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Batseba was gekomen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaststandvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren. Red mij van mijn bloedschulden, o God, God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heere, open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers hebt u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Doe goed aan Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid. In een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt. Dan zal men jonge stieren offeren op uw altaar. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking is het 12e vers. Waar wij lazen, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Amen. Gemeente, toen de profeet Nathan bij David kwam, was het kind al geboren. Sinds de tijd dat David echtbreuk pleegde en moord met voorbedachte raden, was er een jaar verstreken. In dat jaar heeft David geleefd zoals hij gewoon was. Dat wil zeggen dat hij naar gewoonte de tempel bezocht, offerde en bad tot God. Voor het oog was er eigenlijk niets veranderd. Geen rampen hadden hem getroffen, geen ziekte. Een gezond kindje was er geboren uit een mooie jonge vrouw. En de gezellige geluidjes uit de kinderkamer dreven door het paleis. Men glimlachte vertederd. Het leek wel of God er zijn goedkeuring aan hechtte. Totdat een hofdignitaris de komst van Nathan aankondigde. Hoe was dat mogelijk, zegt u? Hoe was dat mogelijk dat dit kon gebeuren? David was toch een waar kind van God? Ja, gemeente, dat is die ook gebleven, ook in zijn diepe val. En daarnaast was hij toch ook profeet. Ja, hij was ook profeet, hij heeft geprofeteerd over de komst van de Heer Jezus. Maar ook over hetgeen wat er nog moet gaan gebeuren, wat nog open staat, wat nog niet in vervulling is gegaan. Hij heeft over de eeuwen heen mogen kijken en daarvan ook mogen profeteren. En toch is dit gebeurd. In zware en diepe zondevallen gemeente kan ieder mens gebeuren. En als er daarna iets bijzonders gebeurt, dan denkt men al snel, het loopt wel los en het valt wel mee. Ten slotte zijn we allemaal zondaars. Het oordeel over onszelf valt altijd mild uit. Maar toch, gemeente, zelfs in een tijd waarin de wereld klein is geworden, door radio, tv enzovoort, internet, zijn we toch altijd weer geschokt over wat David heeft gedaan. Het was ook zo vals, zo laag, zo verloederd, zo wreed, zo onmenselijk. Bathsheba was mooi. Een vrouw van uitdagende schoonheid. En als ze zich in de binnenhof van hun huis geheel ontkleed en zichtbaar staat te wassen, dan is ze daar zelf ook van overtuigd. Bovenop de heuvel stond het paleis van koning David, zo bleek uit historisch onderzoek. En op de helling van die heuvel bevonden zich de huizen van de hofdignitarissen, de generaals en andere stafofficieren. Vanaf het platte dak van zijn paleis kon de koning daarop neerzien. En zo kon het gebeuren dat David haar zag staan. Ook vandaag is er zoveel dat gericht is op het oproepen van begeerte. Hoeveel christenen zijn inmiddels zittend achter hun pc-scherm, weggezakt in een kuil van modderig slijk. Huwelijken lopen erdoor op de klippen. En een zonde komt maar zelden alleen. In veel gevallen heeft het een vervolg. Het is als een hellend vlak. Je begint te glijden en je glijdt steeds sneller. En de afgrond opent zijn kaken. Ook in de tijd van de apostel Jacobus had men weet van deze dingen. Zo schrijft Jacobus in het eerste hoofdstuk. De begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde. En de zonde volleindigd zijnde baart de dood. Het gaat van zien naar begeren, van begeren naar doen. En gemeente, wat is het allemaal makkelijk geworden om aan die begeerte gehoor te geven. De wereld zegt dat moet toch kunnen. Echtscheiding is nog nauwelijks meer dan een administratieve handeling geworden. En wie kijkt er nog van op als je bij een andere vrouw intrekt? Het is zo gewoon geworden. Je hoeft ook niet bang te zijn dat je je werk daardoor kwijtraakt of dat collega's je links laten liggen. Wat is overspel alledaags geworden? Je kunt daarna verder leven alsof er niets gebeurd is. David moest er nog voor moorden om dat wat hij begeerde in huis te krijgen. Onder de muren van de stad Rabba strijdt Uria zijn laatste strijd. Opgeofferd aan de begeerte van de koning. Uria behoorde tot de selecte groep van 37 mannen die de bezielende en stuwende kracht van Israëls leger waren. Zij worden Israëls helden genoemd. U kunt dat vinden in 2 Samuel 23 vers 39. Uria was een heiden, een Hetiet. Hij behoorde tot de oorspronkelijke bewoners van het land, voordat Israël het veroverde. In Joodse geschriften staat te lezen dat hij proseliet was. Dat wil zeggen dat hij zich heeft bekeerd tot het Jodendom, is besneden en zich heeft laten dopen. Wat deze man ertoe gebracht heeft, onthult Gods woord niet. Maar het ligt voor de hand dat hij al vroeg voor David gekozen heeft, omdat hij Gods hand in diens leven zag. Onder zo'n man wilde hij dienen. En zo'n man vertrouwde hij blindelings. Na Uria's dood neemt Bathsheba de gebruikelijke rouwtijd in 7 dagen en neemt vervolgens haar intrek in het paleis. Het leven herneemt zijn gewone gang, alsof er geen gedenkboek is voor het Gods aangezicht. Onbeleden en onvergeven schuld liggen als een kruidvat onder zijn leven. En de vonk komt in het kruid op de dag dat Nathans vinger David aanwijst. Gij zijt die man. Gemeente, het eerste wat we daar toch opmerken bij de lezing, en dat zal u ook zijn opgevallen, is dat God David opzocht. Niet David zocht God op, maar God zocht David op. Wat buigt God zich diep naar zo'n in zichzelf verloren Adamskind. Die dag toen God hem aanwees is niet het einde geworden van Davids leven. Daar zouden we begrip voor hebben gehad. Maar die dag is geworden tot de geboortedag van Psalm 51. Een psalm van David. Misschien denkt u bij uzelf, is God wel rechtvaardig? Bezoekt hij het kwaad niet? Waarom laat hij deze man leven? Als we Davids leven bekijken tot op die bewuste dag, dan kunnen we niet anders zeggen dan dat hij dicht bij de Heere leefde en vervuld was van Gods geest. In 1 Koningen 15, het vijfde vers, daar lezen we dat de Heere koning Abiam zegende, omdat zijn voorvader David gedaan had wat recht was in de ogen des Heren en niet geweken was van alles wat hij hem geboden had al de dagen van zijn leven, dan alleen in de zaak van Uria de Hetiet. David was een gekende des Heren, een kind van God. En dat is die gebleven. Gemeente, de Heere bezoekt het kwaad. Niet alleen in het leven van de goddeloze, maar ook in het leven van zijn kinderen. Van zere wegen wordt hem aangezegd dat het zwaard van zijn huis niet zal wijken al de jaren van zijn leven. En het kind van David en Bathseba zal sterven. Waarom sterft David niet? Waarom laat de Heer hem leven? We lezen in Gods woord dat David berouw heeft gekend. Oprecht berouw. Ook in het tussenliggende jaar, waarin voor de buitenstaander niets bijzonders merkbaar was aan David, kolkte het en kookte het inwendig. In Psalm 32 schrijft hij, toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de gehele dag, want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. En in Psalm 51 schrijft hij, was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Eigenlijk staat er in de grondtekst, vol mij wel. Ik denk dat de grotere kinderen dat woord ook niet meer kennen, hè? Vollen. Dat was vroeger een beroep, je kon voller worden. Dan waste je de kleren van een ander. En dat deed je op een bepaalde manier. Dat werd dan knedend gewassen. Dat voorbeeld heeft men eeuwen gevolgd. Begin vorige eeuw waren er nog zat mensen die wasten met een stamper. Een houten stamper. En stampten zoals ware het vuil uit het goed vandaan. Dat zegt nou David ook tegen de Heere, vol mij wel, kneed het eruit, slaat het eruit, laat me toch rein worden. Mocht toch het gebeurde geheel en al uit mijn leven verwijderd worden. Eerst maakte Satan de zonde aantrekkelijk. Het doet voorkomen alsof het een verrijking is van je leven. Welke zonde het ook is. En dan klaagt hij je aan en stelt het voor ogen. De zonde heeft ingevreten in Davids leven. Hoe vreemd het ook mogen klinken. Het moet voor David een opluchting zijn geweest toen Nathan tegen hem zei, gij zijt die man. Gemeente, Psalm 51 is een gebed. Een gebed waarin een boeteling pleit. God zoekt David op. Vanaf dat ogenblik beleidt David niet alleen zijn schuld tegenover God, maar ook tegenover zijn volk. Bovenaan Psalm 51 staat te lezen voor de opperzangmeester. Als de apostel Paulus in Colossense 3 schrijft, leert en vermaant elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in het hart, dan hoort daar ook Psalm 51 bij. De opperzangmeester moet de tekst op muziek zetten en het tempelkoor zingt de samengekomen gemeente het onderwijs van deze psalm toe. Gemeente, is het u opgevallen dat David niet vraagt om bevrijding van de straf? Dat hij zegt, Heere, wilt u nou ook de straf wegnemen? Ik heb u om vergeving gevraagd, maar wilt u nou ook de straf wegnemen? Nee. Hij heeft alleen gebeden voor dat kind, dat dat kind mocht blijven leven. En de Heere zei nee. Maar hij heeft nooit gevraagd, Heere, wilt u die straf van me wegnemen? De rest van zijn leven heeft hij op hem gedrukt. Verzwijgen van de zonde geeft geen rust. En zonde wordt tegen God bedreven, zo lazen we in het 6e vers van Psalm 51. Daarom kan alleen God vergeven. Lang heeft de genade van God David bewaard voor ernstige zonde. En gemeente, wat ligt het dan op de loer dat je gaat denken dat je beter bent dan de ander? Maar ook als de zonde niet uitbreekt, ben ik een zondaar, een geheel onreine die genade nodig heeft. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. In welke waarheid heeft de Heere lust, gemeente? Ik denk in de waarheid die hij noemt in het 7e vers, waar hij zegt, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. God heeft lust tot die waarheid, wanneer deze in het binnenste van ons is. God heeft er geen lust aan als het een godsdienstig buitenkantje is dat wel rechtzinnig klinkt, maar waarin de oprechte beleving voor Gods aangezicht ontbreekt. De offer aan de God zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart, zult gij, o God, niet verachten. De Heere wil dat u er kennis van neemt, dat wat er ook gebeurd is in uw leven, en hoe diep u of ik ook gevallen zouden mogen zijn, dat er nochtans bij God vergeving is. Evenals de schuld en zonde van David wil de Heer ook u en mijn zonde en schuld leggen op hem die de weg naar Golgotha is gegaan. Een gebroken geest. Weet u wat dat is, gemeente? Een gebroken geest. Dat is een mens die met zichzelf volledig aan het einde is gekomen. Kunnen we het elkaar geven? Dan zeg ik nee. Kunnen we het elkaar aanpraten? Nee. De Heere God kan het geven. En de Heere God wil het geven. Ook als u en mijn zonden zijn als scharlaken, ja, zegt de Heer, en ook dan. Ik las eens bij een predikant, ik weet zijn naam zelfs niet meer. Maar hij schreef toen, geen leven mag een christelijk leven heten als het niet is gewekt uit het graf van Jezus Christus. Als het ons niet toekomt door de opstanding van Jezus Christus. Dat is een zin om over na te denken. Geen leven mag een christelijk leven heten als het niet gewekt is uit het graf. Ik herlas het nog een keer en ik begreep wat hij wilde zeggen. Hij dacht aan het woord van Paulus. Met de Heere Jezus sterven. Met de Heere Jezus begraven worden. Maar ook met hem opstaan in een nieuw leven, een nieuw schepsel. Een leven in het geloof. Bij God is er vergeving. De apostel Paulus zei tegen de jonge Timotheus. Timotheus, als je het evangelie gaat verkondigen, zul je dan de toehoorders toch vertellen dat er bij God vergeving is. Want ik zelf ben de grootste van de zondaars en ook mij is genade geschied. En dan vertelt Paulus hoeveel onschuldige levens hij op zijn geweten heeft. Gebeurd voor zijn bekering, jawel. Maar het is wel gebeurd. Een gebroken geest heeft zo'n hartelijk verlangen dat het weer goed wordt tussen de Heeren en zijn ziel. En daar is ook alles op gericht. Dat beluisteren we ook in de beden van David. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. David zoekt niet in eigen leven naar iets wat houvast kan bieden. Nee, hij wendt zich tot de Heere. Hij weet dat wie in Christus Jezus klopt aan de genadetroon, die zal opengedaan worden. God roept de mens op zich met hem te laten verzoenen. Schep mij een rein hart, o God. Een rein hart scheppen, gemeente, kan alleen God. Die reinheid, dat is de volkomen vergeving van de zonde. Als God schept, dan gebruikt de grondtaal daarvoor een woord wat nooit anders wordt gebruikt dan alleen voor het scheppen door God. Dan staat er in het Hebreeuws dat woordje bara. Dat zult u nooit tegenkomen slaande op het handelen van een mens. Kinderen zullen zeggen, kunnen wij mensen dan ook scheppen? Zeggen ja. Van een stuk hout kunnen we een kast maken. En van een stuk steen kunnen we een beeld maken. Wat is dan het verschil tussen het scheppen door een mens en het scheppen van God? Waarom gebruikt Gods woord er nou een apart woord voor? Dat antwoord is heel eenvoudig. De Heere schept uit het niets. Hij schept waar niets is. David kan ook niet tegen de Heere zeggen, Heere, ik heb mijn best gedaan aan wat er gebeurd is en er ligt al een bodempje. Maar u moet er verder op bouwen. Het fundament ligt er al. Nee, er is niets. Bara. God schept waar niets is. Hij schept uit het niets. Daar vraagt David ook om, Heere, wilt u dat doen? Bij God is vergeving. En dat is altijd zo geweest. Daarin is God dezelfde gebleven. David bekent voor Gods aangezicht het vreselijke wat hij gedaan heeft en vraagt vergeving. En toch, gemeente, hebt u zich nooit eens afgevraagd waarom God die afschuwelijke daad heeft vergeven en Davids hart heeft gereinigd? Dit is een belangrijke vraag. Heeft God dat nou gedaan omdat hij zo'n oprecht berouw had? Is dat de reden? Als u Psalm 51 goed leest, dan komt u daarvan terug. U zegt, was dat berouw dan van geen belang? Dan zeg ik, nee, dat was van groot belang. Maar niet de reden dat de Heer het vergeven heeft. Oprecht berouw is geen opstapje naar de vergeving. Wat dan? Wat was dan wel de reden? Waarom heeft God vergeven? En doet hij het nog steeds? Daar is maar één reden voor. Hij heeft geloofd dat God vergeeft. En daarna gehandeld. Daarom zegt hij ook tegen de Heer, geef me ook weer dat ik de blijdschap van uw heil weer mag kennen. Want dat staat weer open. Want als u de zonde vergeven hebt, dan kan dat weer. Doe mij de blijdschap van uw heil weer kennen. Zijn bestaan is als een dorstig land geweest in die tijd, toen hij zijn schuld voor God verborg. Hij gelooft dat er bij God vergeving is. Waarom? Omdat het in Gods woord staat op zoveel plaatsen. Het begint al heel vroeg in de Bijbel. Dat de Heer vergeeft. Dat hij zegt dat hij altijd wil vergeven. Bij u is vergeving, zegt de psalmist van Psalm 130. En dat is altijd zo geweest. Als u en ik in de binnenkamer zijn. En we belijden God wat we misdaan hebben. Het is iedere dag weer te doen. Geloven u en ik dan ook na het amen dat de Heer het achter zich geworpen heeft. En als die dag de laatste is van ons leven, dat het goed is tussen de Heer en tussen onze ziel. Weet u het zeker? Dat is de kern van Psalm 51, daar gaat het om. God vergeeft omdat hij de God op zijn woord gelooft. Hij acht God betrouwbaar in zijn spreken. Schep mij een rein hart, o God. Aan deze bede heeft David een tweede toegevoegd door aan de Heere te vragen en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. De herziene vertaling zegt een standvastige geest mag ook. Die twee beden. Schep mij een rein hart. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Die twee. Die zijn niet van elkaar te scheiden. Die horen bij elkaar. God spreekt om Christus wil de zondaar vrij. De schuld is vergeven. Dan ben je een kind van God. Maar daarmee is het innerlijk van de mens niet veranderd. De grotere kinderen zullen zeggen, nou begrijp ik u niet meer. Dan zeg ik, u kan me dat ook voorstellen. Maar wat de Heer nou bedoelt te zeggen is dit. Als jullie al in de krant lezen, dan lees je er wel eens dat iemand iets vreselijks heeft gedaan en dat hij door de rechter is veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. En als die 12 jaar voorbij zijn, dan kan hij gewoon vrij naar buiten lopen, doen wat hij wil, want er is geen schuld meer. Maar dan lees je, 8 maanden later valt hij in herhaling en doet hij hetzelfde. Dan weet je één ding zeker. Hij is van binnen niet veranderd. Die straf heeft hem niet tot nadenken gestemd. En David weet dat. schep mij een rein hart. Dat is de ene kant. Maar aan de andere kant, Heere, vernieuw een vaste geest in mij. Dat is het werk van uw geest. Dat is het opwassen in de genade. Daardoor kom ik vast te staan. U zegt toch een kind van God als je vergeving hebt ontvangen, zeg ik ja. Een kind van God als je vergeving hebt ontvangen. Ja. Als er een kind in de kamer loopt van anderhalf jaar en ik zeg tegen u, is dat nou een volwaardig mens? Dan zegt u ja, dat is een volwaardig mens en terecht. Maar er moet nog zoveel gebeuren voor dat mannetje van anderhalf jaar zover is dat hij de wereld in kan en daar staande kan blijven en eigen onderhoud kan voorzien. Er is een opwassen nodig. En zo ligt dat in het geestelijke ook. O, wat is dat nodig, gemeente? Geestelijk ligt het niet anders. Vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Dat maakt dat een mens gaat verlangen om dicht bij de Heere te leven. Te leven voor Gods aangezicht. Dezelfde genade die David leerde bidden om een rein hart, die heeft ook het verlangen gewekt rein te zijn door de vernieuwing van de Heilige Geest. Alleen dan kan er sprake zijn van een opwassen in de genade. Geef mij weder de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Proeft u het uitbundige? Proeft u het? Niet onder angst te leven, maar vergeven schuld. In de vrijheid te staan van Gods kinderen. De leiding van Gods geest. Dat geeft kracht in de strijd. En dat geeft troost in droefheid. De Heilige Geest is de kracht die God ons geeft om de loopbaan te kunnen lopen die ons is voorgesteld. De Heilige Geest wekt die vrijmoedigheid. Ik kan me vanmorgen best voorstellen dat de jongelui denken, het blijft dikwijls zo ver bij me vandaan, al die woorden. De Heilige Geest die dat werkt, een vaste geest geeft. Laat ik nog maar heel nuchter zijn, dat je je afvraagt en zegt, heb ik nou wel de Heilige Geest ontvangen? Dat is een hele eerlijke vraag. Ja, toch? Daar gaat het toch om? Heb ik nou de Heilige Geest ontvangen? Hoe weet je dat? Dan kijk ik gewoon naar Gods woord. Die zegt, je merkt het daaraan dat God zelf het stenen hart wegneemt. Wat is een stenen hart, bijbels gezien? Dat is een hart dat ongevoelig is voor het woord van God, voor het spreken van God. En de Heer geeft daar een vleeshart voor terug. Dat is een woord, een hart dat vraagt naar God. En verder, je merkt het in eigen leven. Dikwijls wordt het als eerste door anderen opgemerkt, wist je dat? Dan zeggen ze, joh, die knaap die verandert. Wat zou er met hem aan de hand zijn? Vroeger deed hij dit, dan deed hij dat. De laatste tijd zie je hem er niet meer.
vlees en hart. Gevoelig geworden voor het spreken van God, voor de betrouwbaarheid van zijn woord. En dan gaat een verlangen groeien naar het woord. Dan is de Heere bezig. Dan is de Heere bezig. En wat hij begint, dat maakt hij ook af. Dat is onze troost. Dikwijls roepen we het uit in de binnenkamer. Hoe moet dat goed komen? Maar wat de Heere begint, dat voleindigt hij ook. Vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. De Heere Jezus zei, wie mij lief heeft, die, kunnen jullie dat aanvullen? Wie mij lief heeft, die bewaart mijn woord. Die leest niet mijn woord, die luistert niet naar mijn woord, die bewaart mijn woord. Dan sla je dat op in je hoofd. Als je dat dan tegenkomt in Gods woord dat de Heer een belofte doet, dan begin je te strepen in je Bijbel. En die tekst die neem je mee voor die dag. En je herkoudt hem en je herkoudt hem. En over dat woord spreek je in de binnenkamer met God. Niet dat hele lijstje neerleggen van alles wat je nodig hebt. Maar dan begint het Heere, u hebt gezegd. En u bent een waarmaker van uw woord. En daar paart de Heilige Geest zich aan. En dan wordt het een vaste geest. Dan is het een zaadje wat in de aarde valt. In de gelijkenis zei de Heere, de duivel komt en pikt het ogenblikkelijk weg, want hij weet wat voor kracht er schuil gaat in het woord van God. Hij is erbij zo snel mogelijk om het weg te rapen. Maar waar het woord wordt bewaard, heeft hij geen kans. Daar kiemt dat zaadje, wortelt in de grond. Je ziet zijn blad boven de grond uitkomen. Een vaste geest. Begrijp je het? Dan gaat de Heilige Geest ons vertellen wie de Heere Jezus is. Dat Hij wonderlijk is. Dat Hij raad is. Dat Hij een sterke God is. Vader van de eeuwigheid, een vredevorst. Hij legt het uit, hij opent dat woord en je raakt steeds meer en meer geworteld, zodat de storm er tegenaan kan loeien en het water er tegenaan kan slaan, maar dat huis staat op de rots. De Heilige Geest laat zien hoe Hij voor ons de weg baant. Door het leven heen. Telkens weer laat Hij een schriftwoord opengaan. Hij maakt dat wanneer we in de duisternissen wandelen. Kan dat voor een kind van God? Ja! Wanneer wij in de duisternissen wandelen. En er is totaal geen licht, dat we dan nochtans vertrouwen op de naam des Heren en steunen op onze God. Eén ding wil ik nog zeggen, gemeente, dan gaan we eindigen. David, het zwaard zal niet van je wijken. dat zwaard wat Uria gedood heeft. De punt van het zwaard zal altijd op jouw leven gericht zijn tot je laatste dag, David. En zo is het ook gebeurd. Een weg van spanning, benauwdheid, geweld. U zegt, kan dat nou samen gaan? Kun je nou kind van God zijn, zijn vrede kennen? En toch zo'n weg door het leven gaan met het zwaard op je borst? Dan zeg ik ja. Ja. Dan blijven zelfs in de grootste smarten onze harten in de Heere gerust. Of zoals de psalmist het zegt, ziet, des Heere oog is over degene die hem vrezen, opdat degene die op zijn goede tierenheid hopen. Vertrouwen op de Heere. Wat er ook gebeurt. Amen.